Hartelijk welkom iedereen en dat geldt voor u allen zoals u hier bent en ook voor alle die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Het is tijd, dus we zullen gaan beginnen en ik stel voor dat we deze avond beginnen met het zingen van Psalm 139, het eerste en het veertiende vers. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. En ook het laatste, het veertiende vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Zullen we samen bidden en God zegen vragen. Almachtige en eeuwige Heere, wat wij zo even gezongen hebben, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Laat dat ook in ons hart mogen leven, voor het eerst of ook opnieuw. Want wij komen ook in onze gebeden voor uw aangezicht. Alwetende, die alle dingen ziet en kent. En u weet, u Heere, volmaakt hoe wij hier samen zijn en hoe we meeluisteren. Heere, geef dat wij mogen beseffen dat er zoveel in ons leven is wat zondig is, gedachten, woorden, daden. Ja, dat wij van nature zonde zijn. En dat in ons leven een wonder moet gebeuren, wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. Laat dat ook ons mogen leiden, Heren, wanneer we verder gaan vanavond met onze overdenking van Bunyan's boek, de pelgrimsreis, de christenreis naar de eeuwigheid. En wanneer we nog enkele ogenblikken terugblikken naar wat vorigmaal al aangestipt is. Die slapende mensen langs de weg en die twee die over de muur klommen. En wanneer we ook zien dat niet alleen mensen die er buiten staan slapen, maar ook christen op de heuvel moeilijkheid in slaap viel, worden we vanavond aan herinnerd dat de slaap van de zonde en de slaap, de bedwelming van de duisternis, niemand van ons vreemd is. Heere, verlos ons van die slaap, als het nog een slaap is van geestelijke doodheid. Als wij nog buiten u leven, breek de boeien, ontdek ons aan onszelf en leer ons u kennen, onszelf kennen, die grote borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus, kennen. En als wij misschien iets van dat genadewerk van u hebben mogen leren, maar bevangen zijn door een geest van slaap, wil u ons opwekken en wil u ons doen wandelen. Ja, laat het ons gebed mogen zijn, schraag op dat spoor, op die weg, onze wankelende schreden. En leer ons door al deze vele en veelvoudige lessen heen, dat het alleen genade is, waardoor iemand op die weg komt. Maar ook alleen genade is, waardoor iemand op die weg verder geleid wordt. Dat het genade is, als iemand door de grootste moeite heen en langs steile afgronden op die weg verder moet. Heere, schenk dat aan ons allen. En geef ons zo vanavond een goed uur waarin we iets mogen leren over de dingen van uw woord. Maar laat het niet alleen mogen zijn iets wat wij met ons verstand bevatten kunnen. Maar ook laat er onderwijs in mogen liggen voor ons hart en voor ons leven. We vragen dat niet omdat wij dat waard zouden zijn. Maar we bidden het in de vergiffenis van al onze zonden en schulden. Om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Ik wilde ter inleiding op wat we vanavond te behandelen hebben iets lezen uit het woord van God. Dat is gebruikelijk en vanavond zal de schriftlezing zijn uit een hoofdstuk wat we allen kennen. Wat misschien niet onmiddellijk voor onze aandacht komt wanneer we bij dit gedeelte van de christenreis stilstaan. Maar wat toch blijken zal diepe betekenis te hebben. Het is Matteüs 25. De versen 1 tot en met 13, de bekende gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Matteüs 25, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 25, 1 tot 13. Alsdan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 van haar waren dwazen. Die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep, ziet, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover deze gelijkenis. Vanavond gaan we ons bezighouden, zo stond er in het kerkblad, met de heuvel moeilijkheid. Daar zullen we ook, hoop ik, vanavond inderdaad aan toekomen. Alleen heb ik de titel iets veranderd en heb het genoemd de weg naar de heuvel moeilijkheid. Waarom? Dat zal zo meteen wel blijken. Allereerst dan iets ter opfrissing van ons geheugen, wat we de vorige keer behandeld hebben. Toen stonden we uitvoerig stil bij de tocht van Christus naar het kruis en wat hem daar allemaal is wedervaren. Toen hij de kruisheuvel bereikte, viel namelijk het pak van zijn schouders en het verdween in het geopende graf. En terwijl Christen verwonderd en diep ontroerd naar dat kruis stond te kijken, verschenen drie lichtende gestalten. Engelen die in de naam van de drie enige God tot hem kwamen. De eerste engel kondigde af dat zijn zonden hem vergeven waren. De tweede ontdeed hem van zijn lompen en trok hem de klederen des heils aan. En de laatste engel deed twee dingen. Die bracht een merkteken aan op zijn voorhoofd en gaf hem een verzegelde boekrol. Het merkteken op zijn voorhoofd duidt op de persoonlijke verzekering dat Christen een kind van God is. De Heilige Geest bezegelt daarmee als het ware dat hij een gekende des Heren is. En de boekrol die hij ontvangt heeft ook met de zekerheid te maken. Nu hij een kind van God is, worden ook de woorden van God aan hem verzegeld. Dat wil zeggen, hij heeft een recht gekregen op het eeuwige leven. Hij mag zeker geloven dat de beloften des levens hem gelden. Vandaar ook dat hij de opdracht krijgt om in dat verzegelde boek op zijn verdere tocht veel te lezen. En we lezen herhaaldelijk dat hij in dat verzegelde boek ook leest tot zijn troost. Die rol zal ook het bewijs zijn waardoor hij aan de hemelpoort zal worden toegelaten. Toen Christen verwonderd van deze onvergetelijke plaats wegtrok, had hij al spoedig een tweetal merkwaardige ontmoetingen die een diepe indruk op hem maakten. Allereerst zag hij drie mannen slapen aan de kant van de weg, met boeien om hun voeten. Vervolgens kwam hij formalist en hypocriet tegen. Mensen die niet door de enge poort op de weg waren gekomen, maar die over de muur waren geklommen en zo op weg gingen naar de hemelstad. Aan deze twee ontmoetingen hebben we eigenlijk de vorige keer maar heel kort aandacht geschonken. Ik probeerde wat krampachtig om het hele hoofdstuk te behandelen. Dat lukte niet en ik heb er eigenlijk veel te weinig van gezegd. Vandaar dat we er nu wat uitvoeriger op ingaan. Als we dat gaan doen vanavond, dan is het misschien niet overbodig om in herinnering te roepen wat de bedoeling is van allerlei ontmoetingen die Christen tijdens zijn reis heeft. En dan gaat het nu bijzonder over die ontmoetingen met mensen die een bepaalde zonde of een bepaald soort schijngeloof typeren. Bunyan heeft natuurlijk ook ontmoetingen met andere pelgrims die ware gelovigen zijn, daarover later. Nu gaat het over die mensen die hij ontmoet, die een bepaalde zonde of een bepaalde schijngestalte van het oprechte geestelijke leven vertegenwoordigen. Over deze ontmoetingen zouden we drie dingen kunnen zeggen. Bunyan bedoelt er namelijk drie dingen mee. Allereerst wil hij in deze personen de mens tekenen die in deze bijzondere zonde leeft. of die in die bepaalde vorm van schijngeloof gevangen zit. Allerlei sprekende details laten dan zien hoe een mens in deze dingen verstrikt kan raken en in die speciale zonde kan blijven. Het tweede element van die ontmoetingen is dat Bunyan ook wil laten zien dat deze misstanden nu niet alleen maar voorkomen in onbekeerde of huichelaars. Nee, ook Gods kinderen staan open voor dit soort zonden. In elke ontmoeting met andere mensen wordt aan Christen dus een waarschuwende spiegel voorgehouden. Christen, onderzoek uzelf. Waak en bid opdat ge niet in dezelfde verzoeking valt. Iemand heeft terecht gezegd, in al die verschillende figuren portretteert Bunyan niet alleen maar bepaalde mensen, maar vooral bepaalde zonden en schijnheiligheden. En dan het derde wat in die ontmoetingen ook naar voren komt en door Bunyan kennelijk bedoeld is. Het derde is dat in de gesprekken tussen Christen en al die in zonde verstrikte mensen meestal nadrukkelijk de weg gewezen wordt hoe men aan deze gevaren kan ontkomen en van deze dwaalwegen bevrijd zou kunnen worden. Bunyan's bedoeling is dus duidelijk pastoraal. Hij houdt ons als een pastor, als een herder van zielen, een spiegel voor om onszelf te onderzoeken of we ons ook in deze figuren zouden herkennen. Maar hij wijst ook telkens weer vanuit het woord de weg ter ontkoming. Wel, in het licht van deze wat algemene opmerkingen wenden we ons eerst tot de drie slapende mannen die Christen langs de kant van de weg aantrof. Bunyan beschrijft deze ontmoeting als volgt. Toen zag ik in mijn droom dat Christen zo voortging, totdat hij bij een vallei aankwam, waar hij juist terzijde van de weg drie mannen aantrof, in diepe slaap verzonken en met ketenen aan hun voeten. De eerste heette Dwaas, de tweede Luiaard en de derde Inbeelding. Christen liep op hen toe en probeerde hen wakker te maken door hen toe te roepen, jullie zijn als zeelieden die slapen in de top van een mast. Onder jullie is de dode zee, een afgrond die geen bodem heeft. Word daarom wakker en ga hier vandaan. En als jullie dat willen, ben ik bereid om jullie te helpen om van die ijzeren ketens af te komen. In dat verband waarschuwde Christen ook voor Satan, voor wie zij zo een gemakkelijke prooi zouden zijn als ze zouden blijven liggen. Maar ze keken hem verwonderd aan. En Dwaas zei, ik zie geen gevaar. Luiaard verzuchtte, laat mij nog maar even doorslapen. En Inbeelding merkte op, ieder moet zelf maar weten en zelf maar de gevolgen dragen van wat hij doet. Zo legde zij zich neer om verder te slapen en Christen vervolgde zijn weg. Als we dit op ons in laten werken, dan is heel duidelijk dat van deze drie slapende mensen drie dingen gezegd worden die ze alle drie gemeenschappelijk hebben. Het eerste wat opvalt is dat zij alle drie juist terzijde van de weg lagen. Zij bevonden zich dus naast de weg die naar Sion leidt. Daarmee wordt duidelijk te kennen gegeven dat zij vreemdelingen zijn van de genade van God. Geen oprechte christenen dus. Maar ze lagen wel vlak naast het pad. Ze bevonden zich dus heel dicht bij de goede weg en dicht bij het volk van God. Naar mijn gedachten wil Bunyan daarmee aangeven dat deze mensen vertrouwd waren met de waarheid van Gods woord. Kerkgangers wellicht, die de weg geweten hebben, maar die niet bewandelden. Dat komt misschien nog duidelijker uit in de tweede trek waarmee Bunyan hen alle drie tekent. Ze waren, zo zegt hij, in diepe slaap verzonken. Wat is de bedoeling van die uitdrukking? Wel, het woord slapen wijst in de Bijbel soms heen naar de dood, het sterven. U kent de uitdrukking uit de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Lazarus, onze vriend, slaapt. Dat betekent de slaap van de dood. Maar meestal duidt het in de schriften de geestelijke doodstaat aan. Of ook geestelijke dodigheid in het leven van Gods kinderen. Een sprekende tekst is in dit verband het woord van de apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 5. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken, maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Een diepe slaap, dat betekent dus het verzonken liggen in de zware bedwelming van de zonde en ook in dodelijke zorgeloosheid over onze eeuwige belangen. Dat dus, dodelijke bedwelming van de zonde en een diepe zorgeloosheid over onze eeuwige belangen. Dat waren ze alle drie. En dan het derde. Het derde is dat deze drie slapers geschilderd worden met ketenen aan hun voeten. Nu is het zo, misschien heeft iemand het wel eens gezien bij het bezoek aan een gevangenis. Ik denk niet dat iemand onder ons daar veel zal gekomen zijn, maar het gebeurt. Het is mij althans 2 maal overkomen. Als gevangenen van de ene plaats naar de andere plaats getransporteerd worden, dan hebben ze meestal alleen maar ketenen om hun voeten. Ze kunnen zich wel voortbewegen, maar die ketenen hinderen hen om te vluchten. Bij een langere tocht gingen ze zeker vroeger ook steeds zwaarder wegen en vertraagden de gang. De ketenen om hun voeten betekent dus dat die drie slapers gevangenen zijn. Dat kan alleen maar aanduiden dat zij geketend zijn aan de wereld, aan Satan en aan hun zondige hart. Alleen het erge is dat die banden des doods knellen niet. En bemoeilijken hun gang niet, want ze zijn helemaal niet op weg. Ze liggen te slapen. Daarom beseffen ze ook niet dat ze nooit zullen kunnen vluchten voor de toekomende toren als die ketenen niet losgemaakt worden. Als het oordeel zou komen en ze zouden nog in hun ketenen geklonken liggen, zal het te laat zijn, zullen ze bijna geen stap kunnen doen of ze zullen struikelen vast in de ketens van zonde. Uit de Christinnenreis, ik heb het vorige week al even aangestipt, weten we dat het ook met de drie zo gegaan is. Als christensvrouw Christiana later met haar metgezellen op deze plaats is aangekomen, ziet ze in de verte de galgen staan waaraan deze drie, dwaas, luiaard en inbeelding, zijn opgehangen. Daarom kunnen we dit zo samenvatten. Hoewel deze drie mensen verschillende mensen zijn, zijn ze ten diepste toch in hetzelfde oordeel. Ze bevinden zich terzijde van de weg. Ze slapen door in hun zorgeloosheid. En de banden van zonde en onbekeerlijkheid blijven om hun enkels. Maar toch doen we er ook goed aan om nog even op die drie afzonderlijk te letten. De eerste van hen, met hem beginnen we, heet dwaas. In sommige vertalingen van de Christenreis heet hij onnozel. Het Engelse woord dat gebruikt wordt betekent eigenlijk iemand die het aan inzicht of aan verstand ontbreekt. Nu moeten we dat niet zo opvatten alsof het hier zou gaan om iemand die dom is, gebrek heeft aan verstandelijke vermogens. Nee, de man die hier dwaas genoemd wordt kan op allerlei gebied heel kundig zijn en zelfs een uitstekend verstand bezitten. Hij zou zelfs wel professor kunnen zijn. Hij zou zelfs wel een knap theoloog kunnen zijn. Maar zijn dwaasheid is dwaasheid op geestelijk gebied. Hij is geestelijk een man zonder inzicht. Dat betekent het woord dwaas in de Bijbel ook altijd. Nabal, dat is het Hebreeuwse woord voor dwaas. De naam van die dwaze man die David zijn beloning weigerde, betekent altijd een dwaas in geestelijk opzicht. De rijke dwaas, een ander voorbeeld uit de schrift, was blijkbaar een voortreffelijk zakenman met een goed verstand. Maar in geestelijk opzicht was hij een dwaze. En zijn dwaasheid kwam hierin uit. Hij rekende niet met God en met het ene nodige en met de eeuwigheid. Dat is dus het kenmerkende ook van deze dwaas. Hij rekent niet met God en met het ene nodige. En dat soort geestesgesteldheid brengt met zich mee een dodelijke, valse rust. Dat zien we ook als Christen probeert deze dwaas wakker te schudden. En hem aanbiedt te helpen om zijn ketens los te krijgen. De dwaas opent zijn ogen en zegt, ik zie geen gevaar. En hij slaapt door. Een vraag om heel diep over na te denken, beste vrienden. Hoeveel mensen leven er vandaag niet? Verdwaasd door, ook al zitten ze zondag aan zondag onder de prediking van het woord van de levende God. En zeggen telkens weer, in hun leven, in hun daden, misschien dan nog niet met hun woorden. Ik zie geen gevaar. Onder de ernstigste roepstemmen leven ze toch nog verder. Ik zie geen gevaar. Dat is die man, die vrouw, die Bunyan, die de schriften dwaas noemen. De tweede slaper heeft de naam luiaard. Andere vertalingen zeggen traagheid. Dat maakt hier niet zoveel verschil. Deze man is toch weer iets anders dan die eerste. Bij deze man gaat het namelijk niet om iemand die totaal onverschillig is. Er is in elk geval een bepaald besef dat er gevaar is. En dat er daarom ook iets veranderen moet in zijn leven. Hij ontkent dat niet als christen hem wakker schudt. Maar traagheid schuift die gedachte aan die verandering altijd maar weer van zich af. Hij leeft bij het uitstel. Zoals we dat in de Bijbel ook lezen, heel bekend, van die stadhouder Felix. We lezen in het boek Handelingen dat als Paulus tot hem gesproken heeft over de matigheid en over de gerechtigheid en over het toekomende oordeel, dan wordt hij bevreesd en zegt, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal hebben, dan zal ik u tot mij laten roepen. Dat is nu precies de houding van luiaard in dit gedeelte van de christenreis. Want als christen hem wakker schudt, dan verzucht hij, voor ditmaal ga heen. Laat me nog even verder slapen. En ook in deze houding zit een dodelijk gevaar. Als mensen onder de indruk zijn van een ongeluk wat wonderlijk voorkomen werd, een aangrijpend sterfgeval of een diep ernstige prediking, kunnen ze dat toch na kortere of langere tijd weer zo gemakkelijk van zich af laten glijden. Voor ditmaal ga heen, laat mij nog even verder slapen, ik heb nog de tijd. Ik weet niet in hoeverre deze houding uw leven in haar greep heeft. Laten wij toch nooit vergeten onszelf te onderzoeken wat wij met de indrukken en de roepstemmen die ons zoeken wakker te schudden gedaan hebben. Dat doet luiaard niet. Hij houdt niet erg van die dringende roep, bekeert u. Die zware eis vliet voor de toekomende toren, dringt niet erg diep tot hem door. Hij weet ook geen weg met de welmenende nodiging, wend u tot mij en wordt behouden. Hij wordt er niet als een arme zondaar die niets heeft, werkzaam mee aan de troon der genade. Waarom niet? Omdat hij lui is, omdat hij traag is. Omdat hij altijd nog maar leven kan bij het uitstel, bij het doorslapen. De derde slaper, die heet inbeelding. In een aantal andere vertalingen van de christenreis komt u de naam verwaand tegen. Die laatste vertaling is eigenlijk minder goed. Het Engelse woord, ik moet vanavond deze ene keer dat Engelse woord toch maar noemen, luidt presumption. Niet zo'n bekend woord misschien, maar dat betekent zoiets als een veronderstelling. Jezelf iets inbeelden dat je iets hebt terwijl je het niet echt hebt. Dit Engelse woord presumption wordt zeker ook in onze tijd wel gebruikt in verband met de veronderstelde wedergeboorte. En u weet wat dat is, hoop ik. Dat we veronderstellen dat we wederom geboren zijn, terwijl er eigenlijk voor die veronderstelling geen grond is. De derde slaper is dus de man die uitgaat van de veronderstelling dat alles met hem in orde is. Hij heeft zich ingebeeld dat hij op weg is naar de hemelstad en dat hij zeker niet zal afgewezen worden als hij aan de deur klopt, doe mij open. Daarom is hij ook zelfgenoegzaam en hoogmoedig geworden. Dat blijkt wel uit het antwoord dat hij aan christen geeft als die hem wakker roept. Hij zegt, ieder moet het zelf maar weten. En hij moet zelf de gevolgen maar dragen van wat hij doet. Daarin laat deze inbeelding horen dat hij van zichzelf ervan overtuigd is dat hij het wel weet. En dat hij straks zeker ook die hemelstad wel zal binnengaan. Die zekerheid laat hij zich niet ontnemen. Ook niet door het wakker schudden van christen. Ook niet door de scherpe vraag en de ernstige aansporing die christen hem geeft. Hij is voor de roepstemmen ongevoelig. Want die zekerheid van zijn inbeelding laat hij zich niet afnemen. En weet u wat het ontzettende is? En Bunyan laat dat heel scherp en heel fijn zien in de tekening van deze drie. Dat er nu in wezen geen verschil is tussen een zorgeloze luiaard die zegt ik zie geen gevaar. En tussen iemand die op valse zekerheden bouwt. Want die zegt ook ik zie geen gevaar. Als de drie slapers ongevoelig blijven voor christens goede raad en hun slaap hervatten, trekt onze pelgrim verder. Hij is bedroefd. Laten we daar niet overheen lezen. Deze drie verkeerden in zo groot gevaar en toch sloegen ze alle goede raad en alle hulp in de wind. Juist nu christen zelf, het heil in Christus, zo krachtig aan zijn ziel ervaren heeft en de verwondering hem nog steeds ontroert, voelt hij de smart zo diep over deze slapers die ten dode wankelen. En zo is het toch altijd? Als we zelf iets van Gods genade mogen ervaren, dan worden we gunnend. Dan zouden we het iedereen wel willen gunnen. Maar dan wordt ook de pijn het diepst beleefd. Als we in aanraking komen met mensen die in onverschilligheid of in valse zekerheden voortslapen. Dan gaan we het diepst gebukt onder de hardheid van de harten. Terwijl hij door deze bedroevende gedachten wordt beziggehouden, schrikt onze pelgrim plotseling op. Twee mannen tuimelen over de muur aan de linkerkant van de weg en beginnen zo hun reis naar de hemelstad. Zoals we ons herinneren was de weg waarlangs christen reisde aan twee kanten afgegrensd door een muur. De vorige keer hebben we gezien dat die ommuurde weg diende om de pelgrims te bewaren, zodat ze niet van de rechte weg zouden afdwalen. Ze waren dus bescherming voor de christen, voor de ware gelovigen. Maar nu zien we hier in deze geschiedenis dat die muren ook nog een andere functie hebben. Namelijk om de weg die naar Sion leidt te beschermen voor indringers van buitenaf. Ondanks die muur klimmen hier toch twee indringers over de muur en beginnen de reis naar de stad te ondernemen. Zij hebben sprekende namen, formalist en hypocriet of huichelaar. Nu we deze twee medereizigers van christen ontmoeten, is het goed om allereerst heel kort aan te geven wat nu het verschil is tussen de drie slapers die de pelgrim zojuist verlaten heeft en deze beide indringers. De drie slapers, zo herinneren ons, lagen naast de weg. De beide indringers reizen op de weg, ook al zijn ze niet door de enge poort binnengekomen. Hiermee wil Bunyan duidelijk maken dat het vrij gemakkelijk is in te zien dat de eerste drie niet op de weg naar de hemel reizen en dus geen echte pelgrims zijn. Bij de twee indringers die over de muur klimmen is dat veel moeilijker te zien. Zo uiterlijk heeft het er alle schijn van dat zij oprechte pelgrims zijn die samen met christen op weg zijn naar de hemelstad. Toch is het alleen maar schijn. Want het begin van de reis was niet goed. Ze zijn niet ingegaan door de enge poort. Wie zijn deze beide indringers? Zoals gezegd luiden hun namen formalist en hypocriet. En als christen hen vraagt waar zij vandaan komen, geven ze ten antwoord: wij zijn afkomstig uit het land van de ijdele eer en op weg naar de berg Sion om God te loven. Het laatste stukje van dat antwoord, dat is dubbelzinnig. Dat kun je op twee manieren vertalen. Er staat namelijk: ze zijn op weg naar de berg Sion om God te loven, maar je kunt het ook zo lezen: we zijn op weg naar de berg Sion om lof van God te ontvangen. Ik vermoed dat Bunyan deze uitdrukking heel bewust zo dubbelzinnig heeft gehouden. Ze laat namelijk zien waar het deze twee indringers eigenlijk om te doen is. Het gaat deze twee indringers om ijdele eer. Zo heette de stad waar ze vandaan kwamen. En ijdele eer hopen ze ook te ontvangen als ze bij de berg Sion aankomen. Want het heeft er de schijn van dat ze op weg zijn naar die berg om God te loven. Maar het gaat hen er eigenlijk om eer te ontvangen. En ondanks dat ze zeggen, we gaan om Gods lof te zingen, is hun hele leven een leven van ijdele eer naar ijdele eer. Dat is trouwens niet het enige. Ze hebben ook een kortere en een gemakkelijkere weg gekozen dan christen. In hun geboortestad ijdele eer hebben ze namelijk wel gehoord dat er een enge poort is, maar de weg daarheen was heel lang en heel moeizaam. Eigenlijk was dat een omweg. En daarom was het in hun stad van sinds jaar en dag de gewoonte om niet meer door de enge poort te gaan, maar de kortste weg te nemen. En dat betekende over de muur klimmen, halverwege. In deze twee trekken, de ijdele eer en de korte weg, komen we in aanraking met twee grondmotieven van het schijngeloof. Bij het schijngeloof is het diepste altijd weer ijdele eer. Al lijkt het alsof het gaat om de eer van God, toch gaat het om van de mensen gezien te worden. Toch gaat het om geëerd te worden. Het ik staat in het middelpunt. Maar die ijdele eer zal nooit stand houden. Ze zal zijn, zegt de spreukendichter, als het huis van de spinnen, als een web die wordt weggerukt. Een ander kenmerk van het schijngeloof is dat het altijd zoekt naar de gemakkelijkste weg. Het hoeft toch niet zo moeilijk, of zoals iemand die in de periode voor de avondmaalsbediening Petrus Immens gelezen had en na een aantal hoofdstukken zei: moet je dat allemaal kennen? Zo hoeft het toch niet? Kijk, als we met dat soort vragen gaan komen, dan moeten we maar goed rekening mee houden dat we op de weg kunnen gaan van deze beide. Want de makkelijkste weg is niet de weg van het woord. En daar gaat het toch om. Dat laat christen ook duidelijk zien. Het gaat om de weg van het woord. Of we die bewandelen. De weg van de Heere. Van het huis. Waarheen christen op weg is. Maar al zijn dit de twee grondtrekken bij allebei die mannen die over de muur klauteren, Toch hebben zij ook hun onderlinge verschillen. Dat komt, zoals begrijpelijk, ook weer hierin uit dat zij verschillende namen dragen. En in die verschillende namen wordt weer iets zichtbaar van wat voor ieder van hen karakteristiek is. De eerste heet formalist. Dat betekent, zoals in sommige oudere vertalingen staat, vormelijk. Zijn godsdienstigheid bestaat uit vormen, uit uiterlijkheden. En wat met die vormen, die uiterlijkheden bedoeld wordt, ja, dat wordt heel duidelijk in de discussie, in het gesprek tussen christen en deze beiden. U leest daar namelijk nogal eens een keer dat zij beiden veel nadruk leggen op de oude gewoonte die al meer dan 1000 jaar bestaat. Daar is hun godsdienst eigenlijk op gegrond, de gewoonte die al zo oud is. Eigenlijk zeggen ze, onze oude tradities zijn minstens zo eerbiedwaardig als het woord van God, waar jij, christen, je telkens weer op beroept. Wat dat betekent voor de praktijk van hun godsdienst? Wel, door te steunen op uiterlijke vormen en op oude tradities worden zij tot mensen die proberen door eigen werken de zaligheid te verdienen. Dat zeggen ze ook tegen christen. In de nauwgezetheid waarmee we de voorschriften waarnemen, zullen we zeker niet minder precies zijn dan christen. Met deze formalist, die dus leeft uit tradities en probeert door zijn wetsbetrachting de hemel te verdienen, wijst Bunyan op een geest die in zijn dagen heel erg bekend was. Het was de geest, u zult het misschien vermoeden, niet alleen maar van de Rooms-Katholieke Kerk, die in die tijd in Engeland niet zo bijzonder machtig was, maar vooral ook de geest van de Anglicaanse Kerk, die in die periode weer sterk op weg was naar Rome. In de Anglicaanse Kerk was er niet alleen het woord, maar waren er ook zoveel menselijke tradities. En was er dientengevolge een zekere godsdienstigheid, waardoor men enerzijds wel bij het woord wilde leven, maar anderzijds toch voornamelijk leefde bij menselijke vormen, menselijke tradities en bij een godsdienst die alleen maar bestond in het vervullen van plichten, in een brave godsdienstigheid. Die man wordt door Bunyan in deze formalist getekend. Al kennen wij misschien precies die Anglicaanse godsdienstigheid van toen zo niet meer. Dat betekent niet dat de man die formalist heet voor ons geen spiegel zou zijn. Wij moeten altijd weer bedacht zijn voor het grote gevaar van de kerk van Rome, het grote gevaar van de fariseeën. Door eigen werken, door eigen vormen, door eigen tradities, door wat dan ook van onszelf, een godsdienstigheid op te bouwen. Wee ons, als we aan vormen genoeg hebben. Of dat nu de vormen zijn van het actieve christendom, wat alleen maar denkt dat de daad belangrijk is. Wat tekenen wil oprichten voor het koninkrijk van God, zoals men dat vroeger vaak noemde. Wat leeft in een activisme, in een kramphouding. Of dat nu alleen maar uiterlijke, zware, godsdienstige vormen zijn, zonder leven. Want ook daarmee kunt u heel dicht bij de formalist terechtkomen. Genoeg hebben, vrede hebben, met vormen zonder wezen. Toch is de zonde van die ander nog erger dan de zonde van formalist. Die ander heet hypocriet. En ik heb al gezegd, hypocriet betekent eigenlijk huichelaar. Is het bij formalist nog zo dat die man tot op zekere hoogte eerlijk is? Hij is wel oprecht in zijn godsdienstigheid. Bij hypocriet of huichelaar moet u meteen denken aan een bedrieger. Het woord hypocriet, u weet dat misschien, is van oorsprong een Grieks woord, wat letterlijk vertaald toneelspeler betekent. En als u dan weet hoe een toneelspeler zijn rol speelde in die oude tijden waarin dit woord gebruikt werd, dan wordt het een en ander nog duidelijker. Een toneelspeler in die tijden, die speelde zijn rol niet zoals dat vandaag op het toneel gebeurt. Maar in die oude tijden droeg iedere toneelspeler een masker. Een masker dat van klei gemaakt was en gebakken was. En dat masker had een bepaalde vorm en dan wisten de mensen in het theater in Griekenland aan dat masker wie die toneelspeler uitbeelde. Heel duidelijk was die man dus niet zichzelf. Hij droeg een masker. Hij beelde het leven, de persoonlijkheid van een ander uit. Hij stelde iemand anders voor. Het masker was wat anders dan de persoon achter het masker. Nou, dat is een hypocriet of een huichelaar. Iemand die naar buiten toe zich wel mooi voordoet, maar die van binnen heel anders is dan hij naar buiten toe lijkt. De Heer Jezus noemt met name de leiders van de Farizeeën zo: gij huichelaars. Hij noemt ze zo omdat zij vanuit de schriften beter weten, maar om van de mensen gezien te worden, een masker dragen. Van binnen zijn zij graven vol doodsbeenderen. En van buiten zijn zij wit gepleisterd. Nu is dat woord hypocriet of huichelaar in de geschiedenis van de kerk op allerlei manieren telkens weer benadrukt. U vindt het in onze belijdenis. U vindt er heel veel over bij de Puritijnen. En we herinneren ons, Bunyan was één van die Puritijnen. Puritijnen waren mensen die vanuit het woord geestelijk onderwijs wilden geven en die als bekwame zielenartsen ook de kwalen van de zonde en van het schijngeloof blootlegden. Nu zijn er onder de Puritijnen geweest die heel uitvoerig over de huichelachtigheid, over het hypocriete hebben nagedacht. En in het algemeen onderscheiden de Puritijnen drie soorten huichelaars. En ik wil dat heel kort even aan u doorgeven. De eerste soort zijn mensen die wel zichzelf bedriegen, maar niet anderen. Ze bedriegen zichzelf. Ze geloven zelf dat zij een kind van God zijn. Maar het is naar buiten toe voor anderen duidelijk dat het niet waar is. Ze worden in hun leven openbaar als huichelaars. Maar innerlijk geloven ze dat ze erbij horen. De tweede soort is mensen die anderen bedriegen, maar zichzelf niet. Dat zijn mensen die innerlijk in hun geweten weten dat het niet goed met hun staat. Daar zijn ze zelf van overtuigd. Maar die proberen stand op te houden voor anderen. En die mensen zijn er door de kerk der eeuwen heen geweest, tot op de dag van vandaag. En de laatste, dat noemt de Puritijnse schrijver die ik hier aanhaal, de ergste huichelaar, dat is degene die niet alleen zichzelf bedriegt, maar ook de ander. Daar hebt u de verst doorgevoerde vorm van huichelarij. Die is in staat niet alleen zichzelf te bedriegen, maar ook anderen. Iedereen denkt, hij is een kind van God. Hij denkt het zelf ook. En toch is hij het niet. Aangrijpend is het. Omdat ook vanuit de geschriften van deze Godgeleerde op ons af te laten komen. En te overwegen. En onszelf te onderzoeken. Als het dus hier gaat over een huichelaar, dan gaat het over die derde soort met name. Iemand die niet alleen zichzelf, maar ook anderen bedriegt. Nu is dat laatste het gemakkelijkste. Anderen bedriegen, dat is soms niet eens zo moeilijk. Maar hoe kan een mens zichzelf bedriegen? Dat komt voort uit die wortel, die boze wortel waarvan Jeremia zegt in hoofdstuk 17, arglistig is het hart. Dodelijk. Meer dan enig ding. Wie kan het kennen? Door de arglistigheid van het hart gaan wij een rol spelen naar buiten voor anderen. en bedriegen we onszelf. Nemen we dingen aan, eigenen we ons dingen toe. Totdat we het zelf geloven dat het goed staat met ons. Dat is de huichelaar, ten voeten uit. Hij leeft in een schijngeloof, of zo u wilt, in een tijdgeloof. En hij wil niet dat zelfonderzoek. En als er woorden van zelfonderzoek gesproken worden, heeft hij altijd een weerwoord. Kijkt u het maar na, als u het uitvoerig wilt lezen, in dit gesprek tussen Christen en deze beiden. Eén ding willen we uit dat gesprek nog even benadrukken. Telkens valt daar weer op dat Christen, als hij die mensen ondervraagt, op één punt blijft hameren. Hij zegt tegen formalist en tegen huichelaar, in de beproevende, onderzoekende woorden als het ware, hoe zijt ge hier binnengekomen? Hij vraagt, hoe ben je op de weg gekomen? En u ziet ook wat voor listige antwoorden die beide aan Christen geven. Ze zeggen wel, we zijn omdat dat gewoonte was, zijn we over de muren geklommen. Zoveel anderen hebben het ook gedaan. En als Christen dan blijft doorvragen, ja maar de schrift zegt toch dat wie van elders inklimt is een dief en een moordenaar. Dat staat toch in het woord van de levende God. Dan zeggen ze, ja maar het gaat er toch niet om hoe we op de weg gekomen zijn. We zijn er nu toch op en is er zoveel verschil tussen u en ons? We lopen toch allebei in dezelfde richting. Uiterlijk is er toch weinig verschil te merken? Kijk, daar voelt u iets in van de verontschuldigingen en het zelfbedrog dat zowel formalist als hypocriet proberen tegenover Christen staande te houden. En vooral bij het laatste. Uiterlijk is er toch weinig verschil? Er zijn toch verschillende wegen? Het gaat er toch maar om dat we op die weg zijn? Dat lijkt op het eerste gezicht toch wel een goed argument te zijn. Zeggen wij dat soms ook niet? Het gaat er toch maar om dat iemand op de weg is. Er zijn toch verschillende manieren waarop de Heere zijn kinderen tot zich trekt? Inderdaad, dat laatste is waar. Maar tegelijkertijd is het waar. Al trekt de Heere, al leidt de Heere zijn kinderen op verschillende manieren. Zij komen allemaal langs de enge poort. De weg van wedergeboorte en bekering. Als wij zeggen, en op grond van het schrift gegeven mogen zeggen, dat er verschil is in de wijze waarop de Heere zijn kinderen leidt, mogen we nooit vergeten dat er bij alle onderlinge verschillen die er zijn, ook vaste punten zijn, ook kernzaken zijn, waarin al Gods kinderen één zijn. En een van de kernzaken is, ze zijn allemaal binnengekomen door de enge poort, door de weg van wedergeboorte en bekering, door hartvernieuwende genade. Als dat gemist wordt, dan is alles fout. Dan is het schijn. En vandaar dat het niet overbodig is om te vragen naar het begin. Om te vragen hoe de Heere begonnen is. Dat mogen we elkaar vragen. Dat mag ook op huisbezoek gevraagd worden. En we zullen nog zien, als we wat verder in het boek van Bunyan gekomen zijn, hoe voor Bunyan zelf die vraag naar het begin telkens weer terugkomt en beslissend is. Niet dat Bunyan één bekeringssysteem preekte van het moet allemaal zo en het moet allemaal zo. Bunyan wist van de verscheidenheid in de werkingen en in de wegen die de Heere houdt. Maar Bunyan wilde juist om de formalist en de hypocriet te ontmaskeren. Staande houden, het werk van God in het hart is één. En hoe is het begin geweest? Wanneer we zoiets van het gesprek van Christen met die beiden hebben gememoreerd, dan valt op dat uiteindelijk blijven ze gescheiden optrekken. En ook al blijven ze gescheiden optrekken, het lijkt er voor ons oog nog steeds op dat en christen en die hypocriet en die formalist allemaal op de weg zijn. Maar al heel spoedig komt het moment waarop duidelijk gaat worden wie een ware christen is en wie een bijloper is. En dat komt wanneer de beproeving aanbreekt. We hebben het een hele poos geleden gezien. Toen christen net uit de stad des verderfs was en zijn buren met hem meegingen. Dat de beproeving het schijngeloof aan het licht brengt. Dat de moeite en de strijd het schijngeloof laat zien. Dat was bij de poel moedeloosheid. Nu is het de heuvel moeilijkheid. Waarbij duidelijk gaat worden wat echt is en wat schijn is. Zo is het ook in de schriften. De beproeving en het strijdperk. Dat is het wat het echte van het ware dikwijls onderscheidt. En zo lezen we dan aan het begin van het hoofdstuk wat de titel draagt, de heuvel moeilijkheid, dat zij gedrieën voorttrokken. Totdat zij aan de voet van de heuvel moeilijkheid kwamen. Aan de voet daarvan bevond zich een bron. Nu was er bij die heuvel moeilijkheid, behalve de weg die van de enge poort rechtdoor liep, waren er nog twee andere wegen. De een ging links en de ander ging rechts om die voet van de heuvel heen. Maar de smalle weg die rechtstreeks van de enge poort kwam, die liep steil tegen de heuvel op. Daarom werd de zijde van de heuvel waar dit pad recht omhoog voerde ook moeilijkheid genoemd. Het was een steil pad. Voordat christen op dit steile pad omhoog ging, ging hij eerst naar de bron en dronk eruit om zich te verfrissen. En dan leest u een aanhaling uit Jesaja 49, waar gezegd wordt dat de Heere zijn volk zal leiden en zal verkwikken. De Heere verkwikt zijn pelgrims juist in tijden van moeite en beproeving met het water des levens. Dat kan geschieden door een woord van vertroosting, door een bemoediging. Dat kan ook heel bijzonder gebeuren aan de bediening van het heilig sacrament, wat tot bemoediging en vertroosting gegeven is. En als christen dan door de verkwikking uit die bron weer adem geschept heeft en weer moed gevat heeft, begon hij die heuvel te beklimmen en dan volgt er weer een van die gedichten in de pelgrimsreis, een van die liederen. Want we moeten nooit vergeten, Bunyan heeft die gedichten in de pelgrimsreis bedoeld als liederen. Er is ook een oude vertaling van de pelgrimsreis waarin deze liederen precies op dezelfde manier zijn afgedrukt als de oude psalmen. Je kan ze dan ook zingen op de wijs van een van onze psalmen. In het gedicht staat eigenlijk dit. Het lied wat christen zingt als hij de heuvel moeilijkheid opgaat. Al is de heuvel hoog die ik wens op te gaan, de moeite van de klim jaagt mij geen afkeer aan. Want ik besef het, hier ligt de goede weg ten leven. Vat daarom moed, mijn hart. Bezwijk niet. Ga niet beven. Het is beter om de rechte weg te gaan, al is het met zware strijd, dan om met lichte tred het dwaalspoor in te slaan, dat tot het oordeel leidt. Die laatste regels nog maar een keer. Het is beter om de rechte weg te gaan, al is het met zware strijd, dan om met lichte tred het dwaalspoor in te slaan, dat tot het oordeel leidt. Zo gaat christen omhoog. We zullen hem zo terugzien. Maar de beide andere, hypocriet en formalist, komen ook aan de voet van de heuvel. Ze staan daar bij elkaar en ze zien dat die heuvel hoog is en bovendien dat er nog twee andere wegen waren die zij ook in konden slaan. En omdat zij van de veronderstelling uitgingen dat die twee wegen aan de andere kant van de heuvel wel weer zouden uitlopen op het pad waarop christen reisde, besloten zij langs deze gemakkelijker wegen verder te gaan. U ziet het, ze zijn niet wezenlijk veranderd. Ze namen de gemakkelijkste weg om binnen te komen. Ze nemen ook nu weer de gemakkelijkste weg om verder te gaan. De naam van die enige makkelijke weg was gevaar en de naam van de andere ondergang. Een van beiden koos de weg die de naam gevaar droeg en kwam daardoor in een groot woud terecht waar hij verdwaalde. De ander sloeg meteen de weg naar de ondergang in, die hem in een uitgestrekt gebied bracht vol duistere bergen, waar hij struikelde en viel om nooit meer op te staan. Hier wordt duidelijk dat hypocriet en formalist door een verkeerd hart, door het schijngeloof, bij de beproeving de verkeerde weg inslaan en openbaar komen als mensen die het nooit echt om God te doen was, die een nood niet recht verstonden en die Christus niet waarlijk kenden. Zo staat het ook in de gelijkenis van het zaad. Het zaad wat op het steenachtige valt, wat geen diepte van aarde heeft. En als dan het gewas opgaat en de zon gaat schijnen, dan is dat gewas zo heel spoedig weggeteerd in de gloed van de zon. Want zo zegt de Heere Jezus over het schijngeloof, over het tijdgeloof, als beproeving, als vervolging, als strijd komt om der gerechtigheid wil, worden zij geërgerd. Ze struikelen op de dwaalweg van hun hart. Maar christen dan? Bunyan schrijft letterlijk: toen volgde ik christen met mijn blik om te zien hoe het hem bij het beklimmen van de heuvel verging. En daarbij merkte ik dat zijn snelle gang spoedig overging in een... ...samen tred... En dat deze trage voetstappen op hun beurt overgingen in een moeizaam klauteren op handen en voeten vanwege de steilte van de weg. U ziet het voor u. Vol moed en zingend begint hij aan de heuvel moeilijkheid, maar het gaat steeds moeilijker. De tred wordt langzamer en straks is hij op, zoals de Engelse oertekst zegt, op alle vier. Op zijn handen en op zijn voeten. Klauterend met moeite. De weg is bijna onbegaanbaar. Daarmee wordt aangeduid dat er moeite kunnen zijn in het leven van een christen. En het zou te ver voeren om vanavond allerlei moeite te gaan noemen. Ik wil op twee gebieden wijzen en u kunt het dan misschien voor uzelf nog wat verder uitwerken. Moeite kunnen er zijn en ik denk dat allereerst heel nadrukkelijk in geestelijk opzicht. Moeiten zijn niet altijd uiterlijke moeilijkheden, uiterlijk waarneembaar voor een ander. De diepste moeiten en de steilste heuvels moeilijkheid voor het kind van God zijn die heuvels van binnen. De geestelijke strijd, de aanvechtingen van Satan of de doodsheid van het hart of de lusten van het eigen vlees. De grootste vijand, de grootste heuvel moeilijkheid, zit hier binnen. En wat kan het inderdaad een steile heuvel worden, als wij in het duister omdwalen, Gods gunstig aangezicht kwijtraken en Satan horen sissen: waar is God die de psalmen geeft in de nacht? Of wanneer van binnen de stemmen ons aanklagen, kan dit met genade gepaard gaan? Ja, dan kan de weg over de heuvel moeilijkheid gaan. Een weg die u misschien zingend begon, maar die steeds zwaarder valt. Want als God zijn aangezicht verbergt, dat is bitterder dan de dood. Dan wordt de heuvel moeilijkheid soms loodrecht en haast onbegaanbaar. Ook op andere terreinen kunnen er moeite zijn. Er kunnen omstandigheden zijn onder de voorzienige leiding van God in ons leven, die aan Gods kinderen innerlijk de grootste strijd geven. Asaf wist bijvoorbeeld ook in Psalm 73 niet hoe hij met die moeilijkheden in zijn leven verder moest. Het was een stuk dat moeilijk viel en veel te hoog. Toen hij zag dat zijn levensweg doorkruist werd door allerlei moeite en verdriet. En toen de goddelozen kwaad gingen. Asaf kon daar maar niet mee onder God komen. En dat is altijd het ergste in de moeite en op de heuvel moeilijkheid. Als je misschien zingen begon. En als je in het donker terechtkomt onder de onbegrepen leidingen van Gods voorzienig bestel. En er niet meer onder God mee kan komen. Dan heb je het dubbel moeilijk. Dan is de heuvel moeilijkheid steil. Maar dan heb je ook nog de strijd met een opstandig hart. Dat zijn wat aanduidingen van wat die heuvel moeilijkheid zal zijn. Christen is die heuvel aan het bestijgen. Het gaat steeds langzamer, steeds moeizamer. Maar dan ziet u, God zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel niet begeven. En dat heeft Bunyan uitgebeeld met dat prieel wat daar midden op die steile heuvel staat. We zullen het ons beeldend zo voor moeten stellen dat daar een steile heuvel is die langzaam maar zeker erg recht omhoog loopt. Dan is er een knik, een vlakte, daarop staat dat prieel omringd met gebladerte. En dan gaat de heuvel nog een klein stukje steil omhoog. Halverwege, zo schrijft Bunyan, was er een lieflijk prieel dat door de Heer van de heuvel daar gebouwd was. Opdat vermoeide reizigers er konden uitrusten. Christen gaat naar binnen om uit te rusten. God roept zijn kerk tot strijd. Tot het beklimmen van heuvels moeilijkheid. Maar hij laat ze ook rusten. De Heer Jezus heeft dat zo gezegd tegen zijn discipelen. Op een bijzonder moment tijdens zijn ambtelijke bediening. Rust een weinig. En soms mag juist in de strijd iets beleefd worden van die diepe woorden van Psalm 36. Hier wordt de rust geschonken. Soms midden in de moeilijkheden. Op de helling van de heuvel moeilijkheid. Een prieel. God geeft rust. Door zijn woord, door zijn geest, door zijn bemoeienis, door zijn belofte. En dan gaat Christen uitgeput zitten. En wat doet hij? Twee dingen. Allereerst iets goeds. En dan iets verkeerds. Het goede wat hij doet is dat hij, als hij daar zit, uit te rusten, neemt hij de rol. En leest hij in zijn rol, u weet wel die rol die hij gekregen heeft aan de voet van het kruis. Waarin hij mag lezen tot zijn troost, tot zijn verkwikking. En zo wordt dat daar een gezegend moment. Hij krijgt rust. En hij mag rustend lezen uit de rol die hij uit Gods hand heeft ontvangen. Ja, wat is eigenlijk diepere rust? Dan wanneer je rust mag krijgen voor je onrustig hart in het licht van het woord van God. Bij het lezen van het woord van God. Rust is er toch alleen maar bij het spreken van de levende God. Daarom is toch ook de zondag rustdag genoemd. Omdat het de dag is waarop God wil spreken. Zo onderzoekt hij het woord en leest hij tot zijn troost. Ziel en lichaam, zouden we zeggen, om de beeldtaal vast te houden, krijgen rust in dat prieel, wanneer Christen het woord leest. Maar als hij dan een poosje in het woord gelezen heeft, in de boekrol, dan gaat hij ook wat anders doen. Dan gaat hij zichzelf bekijken. Hij gaat zijn kleren bekijken. Dat lijkt onschuldig. Had hij die kleding niet van God gekregen? De klederen des heils, de klederen der gerechtigheid? Ja, maar dan staat er een heel klein zinnetje achter. Christen keek niet alleen maar naar wat hij van God gekregen had. Christen keek naar die mooie klederen. En daar ging hij behagen in scheppen. En de woorden duiden aan dat hij eigenlijk innerlijk daar toch wel een een beetje trots op werd, een beetje groots op werd. En dat is iets wat een van de grote oerzonden is in het leven van Gods volk. Trots te worden, hoogmoedig te worden vanwege de genade die je gekregen hebt. Zolang hij las in het woord, ging het goed. Maar toen hij zichzelf met een innerlijke trots en met wat beginnende hoogmoed ging bekijken, toen ging het verkeerd. Want God is jaloers op zijn eer. En een van de dingen waarmee Gods kinderen dikwijls duisternis over hun ziel halen, is wanneer zij met de gegeven gave, met de ontvangen genade, zelf hoogmoedig worden. Paulus waarschuwt daar al tegen. Wat is er, zo zegt hij, dat gij niet ontvangen hebt? Hoe zouden we daarom gaan roemen? Ik wil roemen in mijn zwakheden. Christen vergat dat. En daarom viel hij in slaap. En daar zijn we weer terug bij waar we begonnen vanavond. Christen op weg. Langs drie slapende mensen aan de kant van de weg. Die drie slapende, dat waren mensen die sliepen in hun zonde en bleven doorslapen. Christen had ze zo ernstig aangesproken vol liefde. Hij was er eigenlijk ook door gewaarschuwd. En nog maar korte tijd later is het of door eigen schuld valt hij ook in slaap. Mensen gewaarschuwd. Dat kan gelden van mensen die de Heere vrezen. Dat kan gelden van dominees. Voor zonde. Met een bewogen hart. En een dag later vallen in diezelfde zonde. Ziet u het dat Gods kinderen niet immuun zijn voor de zonde? Zelfs al zijn ze gewaarschuwd. Ja, zegt u, maar was die slaap van Christen dan zo'n zonde? Bedoelt Bunyan dat hiermee? Jazeker. Dat blijkt ook uit het vervolg. Want in die slaap, waarin hij terechtkomt, verliest hij zijn boekrol. En als hij zijn boekrol verliest, dan is hij zijn reispas kwijt om de hemelpoort binnen te gaan. En heel wat verdriet en zelfbeschuldiging en vertraging op de reis is het gevolg dat hij slapend zijn boekrol is kwijtgeraakt. Het blijkt ook hieruit dat als Christen in slaap gevallen is in dat prieel, dat hij een stem hoort die hem wakker doet schrikken. Ga tot de mieren, gij luiaard. Dat betekent dat die stem dat slapen niet goedkeurt. En vandaar dat we, als we die slapende christen hier zien in dat prieel, goed vast moeten houden. God wilde hem wel rust geven. Op weg naar het paleis liefelijkheid. Maar hij mocht hier nog niet slapen. Hij moest op de reis waakzaam blijven. Waakt en bid. Opdat gij niet in verzoeking valt. Zo had de Heere Jezus het aan zijn discipelen gezegd in die donkere uren. Waakt en bid, zo klinkt het ook in dit gedeelte van de christenreizen aan het adres van alle christenen die oprecht de Heere vrezen. Waakt en bid. Vraag de Heere veel om geestelijk open ogen. Want slapen op de weg betekent het verlies van de gemeenschap met God. Betekent het gevaar van vallen in de zonde. Betekent vooral ook het gevaar van de verachtering in de genade. De achteruitgang in het geestelijke leven. We hopen daar volgende keer verder op in te gaan. We laten Christen hier alleen op die berg moeilijkheid, in zijn slaap, zijn zondige slaap, waarin hij zijn rol verliest. En dit is toch de les die in deze hele geschiedenis van slapenden aan de zijkant van de weg en uiteindelijk zelfs nog een slapend christen op de heuvel moeilijkheid tot ons komt. Hetgeen ik u zeg, zegt de Heere Jezus, dat zeg ik allen. Waakt. En wat is waken? Waken, christen heeft het geleerd, dat kun je niet uit jezelf. Daar heb je de zalf, de ogenzalf van de Heilige Geest voor nodig. En om die open ogen, om dat geestelijk openen van onze blinde zielsogen, daar mogen wij om smeken en daar mogen wij om roepen. Heere, open gij mijn ogen, leer me waken. Waken met het oog op de bekering van mijn ziel. Met het oog op dood en eeuwigheid. Met het oog op de grote dag van het oordeel. En als wij open ogen ontvingen door de werking van woord en geest, dan betekent waken dat we bidden om voortdurend waakzaam te mogen blijven. Waakzaam tegen de zonde, om te blijven bij het woord van God, om de voortdurende oefeningen in het geestelijke leven en om heen te leven met hoop en verwachting naar het einde van de reis. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen. Waakt, die roepstem komt vanuit al deze woorden en dit hele gedeelte tot ons. En dan ziet u ook nog dat allerlaatste. Hier wordt duidelijk. Bij al die ontzettende dingen die gezegd zijn over die schijngelovigen en hypocrieten. Bij alle teleurstellende wat we van christen hoorden op de heuvel moeilijkheid. Dat uiteindelijk het reizen door de enge poort en het volharden op de smalle weg niet afhangt van werken, niet afhangt van goede voornemens, maar afhankelijk is van genade. Als er geen genade was, was christen er nooit opgekomen. Als er geen genade was, had hij het nooit volgehouden. En daarom wordt die struikelende christen, juist hen die het oprecht om genade te doen is, toch lief. Want dat is de prediking van het boek, omdat het de prediking van de schriften is. Die weg te bewandelen, die heuvels te bestijgen, die diepten door te gaan, dat kan een mens alleen door genade. God geve ons voor het eerst of opnieuw die genade die hierin aan ons wordt voorgehouden. Dan zullen we nu aan het eind van deze inleiding zingen, Psalm 119, vers 18. En daarna is het een ogenblik pauze. Ik heb aan het begin van de pauze nog iets te zeggen over die plaat die hier de vorige keer hing. Maar eerst zullen we nog zingen uit Psalm 119, vers 18. Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. 119, vers 18.
For you, God.
zullen nu koffie gaan drinken in de pauze. En er ligt in de pauze nog steeds die lijst die er vorige keer ook al lag. Ik zal hem nu hier vooraan ergens op een tafel leggen. Als u belangstelling hebt voor die grote plaat, geschilderd door Albert Wessels, van de Christenreis, waarin de hele Christenreis eigenlijk wordt uitgebeeld, dan wordt u verzocht om hierop uw naam in te vullen. Uw adres kan er ook nog bij. En ook het aantal platen dat u wenst, dan wordt daarvoor gezorgd. Dat was het wat ik toch nog even als herinnering wilde zeggen. Dan is het nu pauze. Nog niet iedereen klaar is met de koffie, maar we kunnen ook rustig die koffie verder doordrinken terwijl we toch overgaan tot de bespreking. We willen proberen, zoals we dat gewend zijn, om het om 9:30 af te sluiten. En dan hebben we nog een aardig poosje voor bespreking van eventuele vragen. De eerste vraag heb ik al binnengekregen, dus dat is gemakkelijk, daar kan ik meteen mee beginnen. Dan hoeven we ook niet de vraag naar de eerste vraag te stellen, dan kunnen we straks zo naar de tweede toe. De eerste vraag is deze, dat is een vraag die eigenlijk nog iets te maken heeft met de vorige keer en doorloopt in dat gedeelte wat we vandaag behandeld hebben en zelfs nog veel verder. Dat is over die verzegelde boekrol. Waarom was die boekrol eigenlijk verzegeld? Dat is de vraag. Als die boekrol betekent twee kanten heeft, namelijk dat die boekrol het woord is en dan heel in het bijzonder de belofte die door de geest heel persoonlijk aan Christen gericht zijn, als hij daarin mag lezen. En als in de tweede plaats die boekrol ook de pas is, als het ware, als ik het zo noemen mag, die hem de toegang zal geven tot de hemel. Wat is dan de betekenis van dat zegel? Wel, ik denk dat daar twee elementen in zitten. En het eerste is dat die verzegelde boekrol betekent dat het een bijzonder geschenk is. Als in de Bijbel iets verzegeld is, dan is het altijd iets aparts. Iets wat heel nadrukkelijk en heel bijzonder alleen voor die ene geadresseerde bestemd is. Een brief die een open brief is, aan iedereen gericht, wordt niet verzegeld. Maar een brief waarvan de inhoud of geheim is, of voor iemand persoonlijk bestemd is, die wordt verzegeld. Nu, ik denk dat dat allereerst de betekenis is, dat deze brief heel persoonlijk, dat dit boekrol heel persoonlijk voor Christen bestemd is. Het gaat dus over het woord, zoals het door de Heilige Geest heel bijzonder aan Gods kinderen vermaakt is. Als troostboek, als bron van onderricht en onderwijs. Het tweede is, en het hangt hier nou mee samen, dat het feit dat die boekrol verzegeld is, betekent dat het boek, zoals dat voor Christen toegankelijk was, niet voor ieder mens toegankelijk is. Als God zijn woord gaat toepassen en wij in het geloof het woord mogen lezen, dan is die wijze van het lezen van de schriften onder de verlichtende werking van de Heilige Geest niet voor ieder mens toegankelijk. Het woord, zoals wij dat hier hebben, is een geschenk van God aan alle mensen onder de zon. Alle mensen die dat woord kunnen horen of kunnen lezen, kunnen dat woord horen. Dat is niet verzegeld in die zin. De Bijbel mag ook aan alle volkeren bekendgemaakt worden. Maar als het gaat om het geestelijk verstaan en het geestelijk kracht ervaren uit het woord, dat is iets wat God aan zijn kerk geeft. Dat is verzegeld. Je zou kunnen zeggen, als het gaat over woord en geest in hun werkingen aan en in de levens van Gods kinderen, dat is bijzonder. Dat is de betekenis, denk ik, van dat zegel. Dat was even nog iets over die verzegelde rol die, zoals gezegd, een rol speelt in de vorige hoofdstuk, maar ook in dit hoofdstuk en nog vele hoofdstukken verder. Een van de mooie dingen, misschien mag ik dat er nog bij zeggen, dat komt ook nog verder aan de orde, een van de dingen die me juist vandaag, toen ik wat verder over deze dingen nadacht en ook een en ander heb opgeschreven, en ook wat verder gekomen ben nog in het hoofdstuk dan we vanavond konden komen, dan zie je dat hij die rol kwijtraakt. En als christen de rol kwijtraakt, dan is hij zijn licht en zijn leiding kwijt. Dan is hij eigenlijk de genieting van de gemeenschap met God ook kwijt. En als hij die rol weer terugkrijgt, dan is hij bijzonder verheugd. En dan weet hij ook, nu heb ik de rol weer, waardoor ik straks binnen mag gaan in het koninkrijk der hemelen. Het is dus zo dat christen met alles wat er gebeurd is, toch niet zonder die rol van het woord kan. En dat uiteindelijk het meest beslissende is dat persoonlijke, toepassende werk van de Heilige Geest door het woord en vanuit het woord, wat hem straks binnenbrengt in de hemelen. Hij kan het met allerlei ondervindingen uit het verleden niet doen. Hij moet steeds weer door dat woord geleid worden en op dat woord worden teruggeworpen. Dat is iets wat toch, denk ik, ook hier nadrukkelijk onderstreept wordt door Bunyan. En terecht, want ik denk dat dat voluit schriftuurlijk is. Maar dat was even een aanvulling op de vraag als zodanig. Tweede vraag dan. Ja, de bakker. Ja. Ja, mag hoor. Wat zeg u? Nee. Dat is. Ja, zeker. Vandaar dat ik. Ik zal eerst de vraag herhalen en dan zal ik even ingaan op uw laatste opmerking eerst maar. De vraag is, dat teken, dat merkteken aan het voorhoofd, dat is ook een vraag die wat te maken heeft met de vorige keer, maar dat is natuurlijk heel goed. Dat merkteken op de voorhoofd, wat betekent het eigenlijk? En daar wordt dan in verband mee gebracht, is dat hetzelfde als wat we in het boek Openbaringen lezen en dat de Heere hen een nieuwe naam geeft, of dat het ook te vergelijken is met de nieuwe naamgeving van Abraham. Abraham heet eerst Abraham, later krijgt hij de nieuwe naam Abraham. En hetzelfde vindt plaats bij Sarah. Je vindt dat duidelijk in het leven van Gods kinderen in de Oudtestamentische Bijbel heiligen terug. En daar werd het voorbeeld van Judas genoemd, die geen nieuwe naam of andere naam kreeg. Kunnen we het daarmee vergelijken? Nou, dat is heel wat. Ik wil eerst eigenlijk toch beginnen. Ik zei eerst dat ik op de laatste opmerking in wilde gaan, maar dat komt nog wel. Ik wil eerst beginnen met de vraag, zonder die nieuwe naam uit Openbaringen en zonder de naam van Abraham daarbij te betrekken. Eerst dus gewoon proberen een uitleg te geven, wat ik vorige keer heel kort gedaan heb, van wat dat merkteken is. Ik denk dat u zich herinnert dat we de vorige keer toen dat gedeelte behandeld werd van de verschijning van die drie lichtende of schijnende gestalten, nadat Christen bij het kruis een pak was kwijtgeraakt, dat we dat zo hebben uitgelegd, dat zijn hemelboden, engelen, maar daarachter wordt zichtbaar het werk van de drie enige God. Dat moet ik eerst zeggen, want dat is heel belangrijk. Het gaat namelijk bij dat zegel dat de derde engel geeft, daarachter ligt ook blijkens de teksten die in de kantlijn staan, het verzegelende werk van de Heilige Geest. De tekst uit Efeze 1 wordt daar genoemd. Bunyan heeft bedoeld dat dat zegel aan het voorhoofd, wat door die engel gegeven is, dat dat hetzelfde is als de Heilige Geest die Christen verzegelt met de geest van het kindschap. Dat betekent, hij is nu ook door de Heilige Geest ervan overtuigd en erin bevestigd dat hij een kind van God is. Hij mag nu zeker weten dat hij een kind van God is en dat hij een recht heeft op de erfenis en op het eeuwige leven. Dat is het grote voorrecht wat hem hier te beurt valt. Dus je zou kunnen zeggen, de geest van het kindschap heeft dat merkteken op hem gezet. En dat is wat u terecht in uw laatste opmerking zei, iets wat hij nooit meer kwijtraakt. Hij komt dus aan de hemelpoort als een kind van God, door genade, maar als een kind van God. En wat hij ook kwijtraakt, dat is de genieting van de gemeenschap met God. En hij komt terecht in de verachtering, in de genade. En hij moet weer terug om die boekrol te gaan vinden en ook weer de levende omgang, de verborgen omgang met God opnieuw te vinden. Maar u hebt gelijk, wat hij ook verliest en wat voor moeite hij op die weg ook ondervindt, hij is een kind. En wij weten vanuit het woord en vanuit onze belijdenis dat wie eens een kind is, blijft ook een kind. Wat ook de neergang en opgang in het geestelijke leven mag zijn. De tweede deel van de vraag, wat in uw vragenstellingen nauw mee samenhangt, is dat de nieuwe naam waarvan we in Openbaring lezen, en is dat te vergelijken met de andere naamgeving van Abraham, die Abraham wordt, Sara, die Sarai wordt. Voor zover ik daar inzicht in heb, dat wil ik met nadruk zeggen, want het gaat hier over diepe dingen, denk ik toch dat er onderscheid is tussen de nieuwe naam uit het boek Openbaringen en de naam Abram, Abraham, Jacob, Israël. Ik wil eerst iets over die naam Abram, Abraham zeggen, Jacob, Israël en al die verschillende voorbeelden in het Oude Testament die daar voorkomen. Ik denk dat het te vergelijken is, inderdaad, met wat hier gebeurt. Als er in het leven van Abraham een veranderingen plaatsvinden, dan komt op een gegeven ogenblik in de bijzondere leiding van God in zijn leven het moment dat hij een naamsverandering ondergaat. En u hebt terecht gezegd, dat lees je alleen van mensen van wie duidelijk staat in de schriften dat ze de Heere vreesden. Ik heb bijzonder sterk de indruk, en ik heb dat ook bij verschillende van de oudere schrijvers gelezen, dat je die naamsverandering in verband mag brengen ook met het feit dat ze hier verzekerd worden van het kindschap. Die nieuwe naam is de naam waarin de Heer zijn bijzondere liefde uitspreekt. Het geven van een nieuwe naam is altijd een bijzondere openbaring van Gods liefde. En als Abraham Abraham wordt en als Jacob Israël wordt, dan is dat allereerst dus een bewijs van Gods liefde jegens deze, die van nature dood was in de zonde en in de misdaden, maar nu in genade aangenomen. En dat zij daar ook een verzekering door het werk van de Heilige Geest ontvangen, dat zij tot kinderen van deze God zijn aangenomen. Dus ik geloof dat je dat inderdaad met elkaar kunt vergelijken. Waarom maak ik een uitzondering voor de nieuwe naam? Die maak ik hierom, omdat daarbij staat in het boek Openbaringen, zoals u ongetwijfeld weet, en ik zal u geven een nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Als iemand door de Heilige Geest wordt overtuigd, door de geest van het kindschap, dat hij een kind Gods is, dat is een persoonlijke zaak. Maar dat komt ook openbaar in het leven. Die naam Abram, Abraham, Jacob, Israël, dat waren namen die allereerst natuurlijk heel persoonlijk voor die mensen golden, maar dat werd toch ook duidelijk, ook door de Heere, openlijk betuigd in hun leven. En wanneer het gaat over die nieuwe naam, dan zit daar toch dat andere accent bij, hè, van die niemand kent dan die hem ontvangt. En dat blijft dus een verborgenheid. Ik geloof dat wat daarmee bedoeld wordt, inderdaad een bijzondere genadeblijk van de Heere is, een bijzondere betuiging van Gods liefde, wat plaatsvindt tussen God en tussen de ziel. Zo wordt het ook door verschillenden uitgelegd. Maar meestal vind je dan toch heel weinig over wat dat nu precies is. Ik denk dat het samenhangt met het feit dat daar zo bij staat, niemand kent die naam dan die hem ontvangt. Maar ik denk dat we veilig en schriftuurlijk gaan wanneer we zeggen, het gaat hier toch om een bijzondere, persoonlijke, innerlijke openbaring en betuiging van Gods liefde aan de ziel. Maar u begrijpt waarom ik dat onderscheid maak. Nog iemand hierover of over iets anders?
Ik had wel een vraag, maar ik vind het een beetje moeilijk te verwoorden.
Probeer het maar. Ja. Ja.
Is dat voor je huisvaar zelf altijd wel duidelijk of kan je daar ook zelf mee doen?
Dat is een hele goede vraag, een hele praktische vraag ook. Die ik eigenlijk een klein beetje verwachtte en vandaar dat ik er alleen maar aanzet toegegeven heb in wat ik gezegd heb en niet echt op ingegaan ben. Ik zal de vraag herhalen ten bate van degene die luisteren. De huichelaar. Ik heb uitgelegd, heel kort was dat, over drie vormen van huichelarij. Hij weet het zelf, maar hij huichelt voor anderen. Hij weet het zelf niet, maar anderen die zien duidelijk dat hij een huichelaar is. Of de ergste vorm, hij bedriegt zichzelf en ook anderen. Nu is de vraag, ik denk vooral in het laatste geval, maar het geldt ook voor de anderen. Is dat altijd wel zo duidelijk? Of kan het ook zo zijn dat iemand een huichelaar is terwijl hij het zelf niet weet? Dat is inderdaad een heel moeilijk punt. En om hier praktisch over te zijn, moeten we toch ook allereerst Bijbel zijn en proberen de schrift te laten spreken. Het is zo dat wij nooit gering moeten denken van de bedriegelijkheid van het hart van de mens. Ik zou daar willen beginnen. Wanneer Jeremia in hoofdstuk 17 zegt dat arglistig is het hart, meer dan enig ding, dus het allerbedriegelijkste hier op aarde, is het hart van de mens. Ja, dodelijk. Wie kan het kennen? Dus niemand kent het hart. Dat is de bedoeling van die vraag. Nou staat er gelukkig nog wat achter. En dat is dit. Ik, de Heere, doorgrond het hart. En daar hebben we al een heel belangrijk punt aan geduid. Wat is de bedriegelijkheid van het hart? Daar kunnen we niet te licht, daar moeten we heel ernstig over denken, want die bedriegelijkheid is zo erg en zo diep dat niemand zichzelf echt kent. En dat wij dus ook heel gemakkelijk onszelf kunnen bedriegen. Daar mogen we niet lichtvaardig overheen leven. Nou, hoe weet je dan, want dat is een concrete vraag, of je jezelf bedriegt? Wel, daarvoor is nodig de leiding van hem die het hart doorgrondt en kent. Als wij bang zijn, of soms de vrees hebben, of de aanvechting hebben, dat wij onszelf bedriegen, laten we dat concrete voorbeeld maar nemen, dan moeten we nooit bij onszelf gaan proberen te ontdekken of we iets kunnen vinden waaruit wij kunnen concluderen of het nu waar is of niet waar is. Dan hebben we allereerst nodig de psalm waarmee we begonnen. Doorgrond gij me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet naar uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Het doorzoekende werk van de Heere. Dat is nodig. En hoe doet de Heere dat? De Heere wil dat doen door zijn woord en door zijn geest. Dat hebben we nodig. Nou, dat element van het doorzoekende, onderzoekende van God. En van het in alle eenvoud, biddend daarmee bezig zijn, dat is nu juist het punt waar een huichelaar een afweer van heeft. En als je jezelf bedriegt of bang bent dat je jezelf bedriegt, dan is de weg die de schrift wijst naar het zelfonderzoek, en dat betekent naar het biddend onderzoeken van het woord en het biddend inwachten van de leiding van de Heilige Geest. Iemand die zichzelf bedriegt, wil dat niet. Prachtig onder woorden gebracht, aangrijpend kan ik beter zeggen, in de christenreis op verschillende punten, ook hier, die mensen met wie christen in aanraking komt, die willen wel praten. Maar ze willen niets toegeven. Helemaal niets. Kijk, en waar wij werkelijk in beginsel eerlijk voor God worden, en dat is toch een van de eerste dingen die de Heere doet in het leven van een zondaar, wanneer hij begint hem te bearbeiden door zijn woord en geest, dan zullen we toch ook, al gaat dat wel eens tegen vlees en bloed in, maar dan zullen we dat zelfonderzoek en dat gebed om de onderzoekende werking, de doorzoekende werking van de Heilige Geest niet schuwen. En dan weten we ook, na ontvangen genade, dat we dat bij de voorduur nodig hebben. En dat dat zelfonderzoek en dat zelfbeproeving iets is wat altijd dient te blijven tot het laatste toe. Paulus zegt aan het einde van een van zijn brieven, nadat hij hele loffelijke dingen gezegd heeft over die gemeente, beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Dus dat kan ook een kind van God niet missen. Maar daarom hebben wij die beproevende, onderzoekende werking van Gods geest nodig. En als dat in ons leven zo is, dat wij eigenlijk niets toe willen geven en het zelfonderzoek schuwen, dan is er veel reden om bevreesd te zijn dat we in vormen van bedrog van onszelf verstrikt zijn geraakt. Want dat wil juist iemand die een huichelaar is niet. Die wil niet van zijn vermeende vastigheden, van zijn vermeende zekerheden af. En het is nu zo nuttig om van onze vastigheden en van onze vermeende vastigheden af te raken. En dan, wat iemand heel eenvoudig is, een keer zei, Heere, kijk u maar in mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg gevonden is. Dat is in deze dingen altijd de beste plaats. Maar laten we nooit gering denken van die macht van ja, dat huichelachtige in ons leven. Ik hoop dat dat iets van een antwoord is. Er zal er wel meer over te zeggen zijn, maar we kunnen niet. Nog één vraag? Ja. Flerius.
Als ze zelf moeten herkennen dat het van binnen ver weg is, en dan ten opzichte of ten aanzien van een ander, toch maar praten om de standje op te houden, terwijl dat niks is.
Duidelijke vraag, ik zal hem herhalen. Kan Gods kind, dus iemand die het oprechte geloof in beginsel bezit, ook niet hypocriet of hypocritisch bezig zijn? Namelijk als ze eigenlijk in duisternis ronddwalen en maar praten en eigenlijk tegen een ander zich mooi of beter voordoen dan het werkelijk is. Nou, op die vraag zeg ik, ja, dat is helaas zo. En dat is niet tot eer van Gods kinderen, maar tot hun schande. En niet alleen tot hun schande, maar ook tot hun schade. Want ik heb aangehaald in verband met dat verliezen van die rol en de slapen van Christen, dat hij door onbedachtzaamheid en door trots eigenlijk in de verachtering terecht kwam, want hij moest terug op die weg. En hij verloor die rol. Een van de redenen waarom dat gebeuren kan, dat er duisternis in het leven komt, is menselijke hoogmoed. Een van de andere redenen is, als ja, we tegenover anderen, soms zelfs tegenover onszelf, dat kan ook nog op een subtiele manier, onszelf proberen beter voor te doen dan het in de werkelijkheid ervoor staat. Het is een misschien wel aangrijpend voorbeeld uit een preek van wijlen dominee R. Kok, die een keer in dit verband zei, je komt zoveel mensen tegen die praten, hij gebruikt hetzelfde woord als u, die praten en die hebben ook altijd maar te praten. Nou, dan zet ik er een vraagteken achter, zo zei hij dat, als ze altijd maar te praten hebben. Weet je wat nou zo'n wonder zou zijn? Als er nou vanmorgen iemand in de kerk zat, wiens ziel waarachtig naar God schrijdt en die zegt, Heere, ik heb gezondigd. Iemand die dat voor het eerst mag beleven, of iemand die dat opnieuw mag beleven. Hij zegt, dan kom ik naast je zitten en dan zullen we samen tot God schrijden. Ik bedoel maar, laten we als het arm en leeg is, maar niet hoger spreken of onszelf proberen iets voor te doen. Laten we dan ook maar eens, zeker wanneer we elkaar vertrouwen kunnen, zeggen dat het zo ver weg is. Niet als een dode klacht, maar als de werkelijkheid van het leven om samen tot de Heere te roepen. Daar zal het dan toch moeten komen.
Ja, Philpot was anders, hè. Die moest je tegen breken toen had hij een paard. Ja. En ik kwam bij de kapel en een opdeling die pakte het paard. En hoe is het door, meneer? Zei hij, ik moet de preekstoel op, maar ik heb op dit moment evenveel geloof als er in de kop van mijn paard zit. En toch moet hij.
Ja, dat kan. Hij was in ieder geval dan wel erg eerlijk, al kun je bij die uitdrukking een heleboel, misschien dat ik het even herhaal voor de luisteraars voor de kerktelefoon. Philpot was anders. Philpot moest een keer preken en toen nam iemand zijn paard aan bij de kerk waar hij kwam. En toen werd gevraagd, dominee, hoe is het? En toen zegt hij, wel op het ogenblik heb ik niet meer geloof, hij zal bedoeld hebben, niet meer geloof in beoefening dan in het hoofd van dit paard zit. Hij was in elk geval eerlijk, dat is zeker waar. En ik denk dat we juist ook wanneer het over deze dingen gaat, eerlijk moeten zijn ook tegenover elkaar. Het is schadelijk om hoger te spreken en om jezelf een stand op te houden, inderdaad. Wat dat betreft is inderdaad die dat voorbeeld een duidelijk voorbeeld, denk ik. Maar ik hoor, er is nog meer te vragen. Ja, gaat u gaan. Ja, u bent nu de laatste, dus gaat u gaan. Ja. Kijk, over die vraag, ik zal hem eerst herhalen. Ik wil alleen even ter inleiding zeggen, over die vraag is natuurlijk heel wat te zeggen. En ik moet kort zijn. Maar het gaat over dat verzegelend werk. Over het merkteken wat Christen aan zijn hoofd ontvangt. En u wordt gezegd, dat zal toch, zoals ook gezegd is, maar heel weinigen die dat bezitten. Waarom was het niet evangelist? Waarom was het niet die uitlegger die het hem gaf? Waarom werd het hem op dit moment gegeven? Nou, laat ik het heel kort zeggen. En ik denk dat we in de loop van de komende weken op bepaalde punten nog wel op deze dingen terugkomen. Ik ben het ermee eens. En zo is het ook in de Christenreis onder woorden gebracht. En dat is denk ik naar de schrift. Dat de beleving van deze zaken, van de doorbraak van het werk van Gods geest in de kennis van de rechtvaardiging door het geloof en het verzegelende werk van de Heilige Geest, dat er velen zijn die die kennis missen en dat het weinigen zijn die tot deze vastheid en tot deze zekerheid komen. Ik ben dat met u eens. Dat is inderdaad iets waarvan je vandaag moet zeggen dat het weinigen zijn. Ik denk dat het in andere tijden misschien wel meer geweest is. Maar ook dat het toch ook in de tijd van Bunyan en van de andere Puritijnen wordt er wel over gesproken dat er zo weinigen tot die volle verzekerdheid komen. Daar lees je ook bij de andere Puritijnen wel over. Het punt is, en daar wil ik dan toch ook nog even een kleine opmerking over maken voordat we afronden. Waarom evangelist niet, waarom in het huis van uitlegger niet? Terwijl toen toch ook hij het genadeleven kende. Het laatste onderstreep ik. Hij was door de enge poort gegaan. Hij was een gekende. Hij wordt ook Christen genoemd. Maar waarom evangelist niet? Waarom uitlegger niet? Het is zo dat ik denk dat we dat heel nadrukkelijk hierop moeten toespitsen. Dat het gaat om deze weldaad die hier bij het kruis plaatsvindt. Wanneer Christen ontmoet wordt door de, wanneer Christen de uitlegger ontmoet en ook wanneer hij evangelist tot tweemaal toe ontmoet, dan is hij nog de man met het pak op zijn rug. Dan is hij dat pak nog niet kwijt, maar wanneer hij dat pak kwijtraakt en wanneer hij door het genadige verdienste van de Heer Jezus Christus bekleed wordt met de klederen des heils, ja, dan wordt ook die weldaad en dat zegel op zijn hoofd gezet. Ik denk dat dat het wezenlijke is. Je kan er nog aan toevoegen dat evangelist hem natuurlijk veel onderwijs gegeven heeft, maar dat evangelist toch de dienaar des woords is. En God doet dat door middel van de dienaar des woords, maar dat verzegelende werk is toch heel en bijzonder ook het werk van de Heilige Geest. Dat ook. Ik zou het hierbij willen laten, want het is al over 9:30 geworden. We zullen samen eindigen. Mag ik broeder Heijstek vragen om met ons te eindigen? Ja. Mag je ook een psalm opgeven?
Psalm 73. Vers 13 en vers 14. Psalm 73, vers 13 en 14. Van deze avond, heren, mogen we tot u komen om uw naam te danken voor hetgeen gij ons hebt gegeven. Op deze door de weekse dag mochten we nog een avond bij elkaar zijn om nog na te denken over zeer belangrijke zaken die ons allen aangaan. op weg en reis naar de eeuwigheid. Heere, geef dat wat we gezongen hebben, dat we dat met ons hart mogen meezingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Dat we u alleen, Heere, als de zaligmaker, zullen nodig hebben, maar ook zullen mogen ontvangen. Heere, heb dank ook voor het feit dat u uw dienstknecht ook aan ons hebt gegeven om deze avond ons voor te gaan. Dat u hem daarvoor de kracht hebt gegeven en het inzicht en de wijsheid. Nu kan hij het niet verder brengen als dat hij het uit zijn mond doet uitgaan. Maar u kunt het in het hart brengen, de zaken die hij gesproken heeft. Heere, geef dat het bij ons allen dan zo mag zijn, dat de lessen die we ontvangen op deze avonden nog eens mogen zijn tot ons eeuwig heil. Wil verder met ons zijn, Heere, met een ieder van ons, hetzij we het moeilijk hebben of niet moeilijk hebben. In al onze omstandigheden, u kent ons allen, wil gij zijn een God van nabij. Wil gij zijn een God die naar u toe trekt en die zondaren wil ontvangen. Heere, geleid ons ook naar huis en geef dat we goede nachtrust mogen ontvangen om morgen weer aan het werk te gaan en ieder in het zijne. Heb dank voor alles wat u hebt gegeven en vergeef al onze zonden, ook van deze avond in dit alles, om Christus wil alleen. Amen.